We gaan zo samen kijken naar de grootsheid van God. En dat doen we door straks te lezen uit Psalm 84. Een pelgrimslied waarin de Israëlieten op weg zijn naar de tempel om God te ontmoeten. Maar voordat we dat doen wil ik even stilstaan nog bij afgelopen vrijdag. Want toen was het Valentijnsdag. Een dag die we eigenlijk al heel lang vieren. Maar in mijn eigen leven speelt het eigenlijk niet zo'n hele erge rol. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar Bernhard en ik hebben niet 's ochtends dat we zeggen, yes, het is Valentijnsdag. Wat zou er nou toch vanavond, wat heb jij vanavond voor mij? Nee, wij staan er eigenlijk helemaal niet bij stil. En ik weet niet hoe dat met jullie is. Is er iemand die iets aan Valentijnsdag heeft gedaan of iets heeft ontvangen? Oh, wauw. Oh, toch nog best wel veel mensen. Oh, wauw. Ja, eigenlijk is het ook heel, heel gaaf om een dag van de liefde te vieren. En natuurlijk kun je ook iets krijgen zonder dat je weet van wie je het hebt ontvangen. En dan wordt het helemaal bijzonder. Ik was vrijdag aan boodschappen doen en ik had er helemaal niet bij stilgestaan. Totdat ik bij onze supermarkt was en daar de riepenverkoper tegenkwam. En dat is iemand die de straatkrant verkoopt en hij staat daar elke vrijdag. En ik raakte met hem aan de praat en hij zei met stralende ogen. Weet je wat ik voor deze dag heb gekocht? Ik heb een cadeautje gekocht voor mijn vrouw. Hoe heet deze dag ook alweer? Oh, ik zei, je bedoelt Valentijnsdag. Ineens schoot hem in het zin. Ja, het is zo belangrijk om je vrouw te eren, zei hij. En om, als het maar even kan, haar iets te geven waar ze blij van wordt. En ik wilde eigenlijk bloemen voor haar kopen. Maar aan het begin van deze week vertelde ze me dat haar geurtje op was. Dus ik ben naar de kruidvat gegaan en ik heb zo'n klein pakje voor haar gekocht met een nieuw geurtje. Wat vindt u daarvan? Ik zei, dat vind ik geweldig. Ik wou dat ik je vrouw was. Weet je dan, kreeg ik een geurtje. Ik zei, en heb je het ook mooi ingepakt? Oh, zei hij, moet dat? Nou, dan is het een echt cadeautje. Moet je daarvoor betalen? Zei hij. Nee, ik zei, je hoeft niet te betalen om het in te laten pakken. Zal ik het even voor je doen? Dus ik nam zijn geurtje mee. Ik deed er een mooi papiertje om met een strik. En hij was de koning te rijk. En we hebben nog verder gekletst. En ik durfde zelfs voor hem te bidden, omdat hij overal last van had. En het was, nou, ik ging weer naar mijn auto en ik dacht, wauw, wat is hier even gebeurd? Zomaar een knipoog van God op een gewone vrijdag. Maar wel Valentijnsdag. Ik heb straks eigenlijk, er zitten volgens mij heel veel kinderen in de zaal, en ik heb straks papieren vliegtuigjes nodig. En daarom liggen er achter in de zaal witte vellen papier. Dus de kinderen die weten hoe je een vliegtuigje moet vouwen, mogen een wit A4'tje ophalen en daar een vliegtuigje van vouwen. Het thema van deze ochtend is: het gaat niet om mij of het draait niet om jou. En we doen dat dus aan de hand van Psalm 84, zoals ik net al zei. En de achtergrond van die psalm is dat pelgrims 3 keer in het jaar op weg gingen naar de tempel om daar God te aanbidden. Dat was een regel die God had gegeven dat de Israëlieten 3 keer in het jaar naar Jeruzalem moesten gaan om daar in de tempel een offer aan hem te brengen. Dat deden ze dus 3 keer. Ze vieren de uittocht uit Egypte. Dat was de eerste keer waarvoor ze naar Jeruzalem gingen. Een aantal weken later, 7 weken wel te verstaan, gingen ze voor het wekenfeest weer naar Jeruzalem. En aan het einde van het jaar gingen ze voor het loofhuttenfeest naar Jeruzalem. En tijdens een van die pelgrimstochten, dus voor een van deze 3 feesten, werd deze psalm geschreven. En we gaan hem samen lezen. En ik lees hem met jullie uit de NBG. Die is uit 1951, dus al 70 jaar oud. Dus de tekst is ook wat ouderwets. Ik heb ook de Bijbel in gewone taal bij me, dus daar zal ik straks ook wat naar verwijzen. Maar het is, als je dit leest, en dat zal ik straks ook verder uitleggen, dan zie je hoe de tekst, hoe vol emotie die tekst zit. Dus terwijl ik hem voorlees, probeer even je in te leven in de schrijver van dit lied. Psalm 84. Hoe lieflijk, nee, we beginnen natuurlijk bij de aanwijzingen voor de aanbiddingsleiders. Voor de koorleider, op de gittit, van de Korachieten een psalm. Nou weten ze hem hoe ze moeten zingen en spelen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt. Uw altaren, o Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven u gestadig. Welzalig de mensen wier sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen. Ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, onschild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik wil liever staan aan de drempel van het huis van mijn God dan verblijven in de tenten der goddeloosheid. Want de Heere God is een zon en schild. De Heer geeft genade en ere. Het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Heere der Heerscharen, welzalig de mens die op u vertrouwt. Voor deze dichter is het Valentijnsdag. Er spreekt zoveel verlangen uit zijn woorden. Hij smacht zelfs naar het huis van de Heer, dat je eigenlijk kunt zeggen, hij doet wat wij op Valentijnsdag doen voor elkaar. Je hoort zelfs de zuchten bijna tussendoor. En wat ik net al zei, ik heb ook de Bijbel in gewone taal erbij gepakt. En die is niet zo poëtisch als de NBG. En toch is dat natuurlijk, het is in begrijpelijker taal geschreven. En dat maakt het ook wel, komt het dichterbij om ook die vertaling te lezen. Want als je daar bijvoorbeeld de eerste versen al van hoort, dan staat daar, ik hou van uw huis, machtige Heer. Ik verlang naar uw tempel, levende God. Met heel mijn hart wil ik bij u zijn. Dat is meer de taal van nu. Maar als we toch die oude taal er nog bij nemen en dan zien dat daar staat, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Als ik tegen mijn man zou zeggen, Bernard, oh, wat hou ik van jou. Dan zit daar nog meer lading achter en nog meer emotie dan als ik alleen zou zeggen, ik hou van je. Dus ik proef in deze hele psalm het verlangen van die schrijver om bij God te zijn. Als je de emotie hieruit zou halen, dan zou je een hele andere psalm krijgen. Mooie woning hebt u, Heer. Geen aardbevingsschade, zie ik. Er zitten wel wat nestjes onder het dakgoot. Dat betekent vogelpoep, hè, op de dorpels. Bent u zich daar bewust van? Oh, er wordt ook veel gezongen in uw huis. Hij constateert dan wat er gebeurt in het huis van de Heer. Maar dat is niet de toon van dit lied. Deze dichter weet wat het is om bij de Heer te zijn. Hij kent God en heeft ervaring in een leven met hem. En in die liefde die hij ervaren heeft van God en die hij ook bezingt, heeft hij ook oog voor detail. Hij ziet die mussen en hij ziet die vogels daar vliegen. Die vliegen in en uit het huis van de Heer en maken daar zelfs hun nesten. Hij ziet hoe zelfs de vogels bij God willen wonen en daar hun jongen willen grootbrengen. Die voelen zich daar veilig. Daarnaast gebruikt hij ook andere termen voor God. Hij zegt Heer van de legermachten. Dus hij kent God in al zijn kracht. Hij zegt, u bent een zon. Dus hij kent God vanuit licht en warmte die God geeft. God is voor hem een schild. En hij zegt daarmee, u bent mijn bescherming. Mijn koning. God is voor hem machtig. Mijn God. Hij ervaart hem heel dichtbij. God van Jacob noemt hij hem. Dat betekent dat deze dichter ook de geschiedenis kent. En levende God, zegt hij. Dat betekent dat hij vandaag nog, dat God vandaag nog steeds betekenis heeft voor deze schrijver. En tegelijkertijd is wat deze dichter beschrijft ons jaarthema. Vul dit huis met uw glorie. Deze schrijver beschrijft de glorie van God in Gods huis. In die tijd was het woonde God in de tempel. Dus als je naar God toe ging, die 3 keer per jaar, dan ging je naar het huis van God om God groot te maken. Dus de glorie van God was daar. Astrid Verdes heeft daar eind 2019 ook over gesproken. Hoe God te vinden was in zijn tent, in de tempel of in de tabernakel. En dat is dus ons jaarthema. En de emotie die die dichter ervaart en de liefde die hij beschrijft, dat is dus het gevolg van de kennis die hij heeft over God. Hij heeft de heerlijkheid van God gezien en geproefd, waardoor hij dit kan zeggen. En we hebben allemaal een glimp van die heerlijkheid nodig. We zongen zo net ook over Gods grootheid. En ook in de voorbeden kwam naar voren hoe we ook in de aanbidding kunnen staan als Mozes voor de Rode Zee. Om die weg te splijten is het nodig om God groot te maken en om God te aanbidden. En als je dat verhaal verder leest, het verhaal van Mozes, wat het volk uit Egypte meenam naar het beloofde land, waar ze heel lang in de woestijn rond hebben gelopen, dan vertelt Mozes, of dan lezen we in Exodus 33, dat Mozes ook om de heerlijkheid van God vraagt. Hij was al een aantal jaren met het volk Israël onderweg in de woestijn. Hij had van alles met ze beleefd. Mooie dingen, maar ook veel minder mooie dingen. En moet je je voorstellen, ben je met een enorme groep mensen ontsnapt aan een volk wat je onderdrukte, aan de heerschappij van Egypte. Loop je door de woestijn, ben je blij dat je daarvan af bent, maar dan loop je tegen allerlei andere uitdagingen aan. En een van die uitdagingen was dat God Mozes allerlei regels en voorschriften gaf op de berg. En toen hij beneden kwam, zag hij dat het volk zich van God had afgekeerd. Dat het volk zei, nee, deze God willen wij niet. Waar is hij? Wij zien hem niet, het duurt ons te lang. En ze gingen een andere God aanbidden. En Mozes gooide die tafels waarop de voorschriften van God waren geschreven, gooide hij stuk. En er was een hele weg van herstel voor nodig voordat God weer die berg opging. En toen zei hij tegen God, laat mij uw heerlijkheid zien. Ik heb u zo nodig, er gebeurt zoveel op dit moment. Laat uw heerlijkheid zien. En God zei, dat is goed. Maar hij gaf er wel een uitleg bij. Mijn gezicht kun jij niet zien. Want geen mens zal mij zien en leven. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zorg ik dat jij in een rotsholte wordt geplaatst, zodat jij beschermd bent. En ik zal zelfs mijn hand voor jouw gezicht houden, omdat jij niet in staat bent mij te zien zonder te sterven. Daarna zal ik mijn hand wegnemen en zul je een glimp van mij zien. Dus wat daar gebeurde op het moment dat God voorbij liep, ik kan me zo voorstellen dat Mozes daar met bonkend hart heeft gestaan. God kwam voorbij, plaatste hem in de spelonk, plaatste zijn hand voor Mozes en liep voorbij. En toen de hand wegging en Mozes weer kon kijken en zijn ogen opendeed, zag hij nog net een glimp van die mantel en een glimp van die heerlijkheid. En dat hele kleine stukje, die glimp, want wat dat met Mozes deed, dat lees je even verderop. Hij kwam van die berg af en het volk kon hem dagenlang niet aankijken. Want die glimp had iets met hem gedaan waardoor hij straalde. Hij was niet om aan te zien. En niet omdat het naar was, maar omdat hij zo straalde, omdat er zoveel licht van hem afkwam, dat het leek alsof er 1000 fakkels achter hem aangestoken waren. Ze konden hem niet aankijken door de heerlijkheid die van zijn gezicht afstraalde. En deze verhalen zien we meer in de Bijbel. De herders op het veld van Efrata toen Jezus geboren was, ontdekten ook die heerlijkheid. Jezus had het zelf. Petrus en Johannes in het Nieuwe Testament hebben iets van die heerlijkheid gezien. En zo is dat dus. Dus als wij zingen, vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met die heerlijkheid. Zijn we er dan echt klaar voor om ook maar een glimp van die heerlijkheid te zien? Want het verblindt ons en het zorgt ervoor dat wij zo gaan stralen dat mensen amper naar ons kunnen kijken. Ik wil die glorie ook graag even uitbeelden. Als het goed is, hebben een aantal kinderen vliegtuigjes gemaakt. Hou ze eens omhoog. Ah, hartstikke goed. Nou mag je even in een van de gangpaden gaan staan en dat vliegtuigje naast je neerleggen op de grond. Oh, je hebt er heel veel. Nou, leg ze allemaal maar naast je neer. Hoe meer, hoe beter. Ja, en daar liggen ze dan. Nou, en als ik dan tel ik tot 3 en dan gaan jullie met het vliegtuigje een hardloopwedstrijdje doen. 1, 2, 3. Het vliegtuigje blijft op de grond liggen. Wil dat niet? Wat een rare vraag eigenlijk, hè? Nou, dan doen we nu een som, oké? En dan kijk je wie het eerst antwoord geeft. Jij of het vliegtuigje? 5 plus 6. Ja, het is 11. Maar wie zei eerder wat? Jij of het vliegtuigje? Ja. En waardoor komt dat? Mats. Ja, dat vliegtuigje is niet zoals jij. Want wanneer doet het vliegtuigje iets? Laat maar eens zien. Precies, als jij het oppakt en er een harde duw aan geeft, dan vliegt hij door de lucht. Laat hem allemaal maar zien. Ja, wow, die is heel cool. Heel goed, dit vliegtuig bestaat dus omdat jij het hebt gevouwen. En het vliegt alleen als je het in de lucht gooit. Ja, dank jullie wel. Dan mag je nu je vliegtuigje weer pakken en weer op je stoel gaan zitten. Heel goed. Ja. Wat ik ben in verhouding tot het papieren vliegtuigje, en jullie hebben het net zelf ervaren, het papieren vliegtuigje stelt niks voor. Dat is God in verhouding tot mij. Zo ongelijk is Gods grootheid, Gods glorie ten opzichte van ons. Dus dan is weer de vraag, als wij zingen, vul mij met uw glorie, laat mij uw heerlijkheid zien, dan vragen wij iets heel groots. En tegelijkertijd zien we hoe God in zijn grootheid dicht bij ons komt. Door die psalm heen. We lezen hoe we bij hem mogen wonen. Hoe we hem mogen leren kennen en in relatie tot hem staan. Ook in andere psalmen lees je dat. Zijn glorie wordt door die liefde ook zichtbaar. En ook dat is dan dus Valentijn. Het kennen van iemand zorgt ervoor dat je meer van die persoon gaat houden en ook meer van hem of haar gaat zien. Dus het meer kennen van God zorgt voor het meer houden van hem en zorgt voor meer van zijn glorie. Dus ja, dan zingen we. Toon ons uw glorie. Vul alles in mij met uw glorie. Want ik wil u kennen om meer van u te gaan houden en om meer van uw glorie te zien. We hebben een kinderboek dat heet Raad eens hoeveel ik van je hou. Dat gaat over grote haas en hazeltje die erg veel van elkaar houden. Maar hoeveel precies, dat is eigenlijk niet makkelijk te meten. Tot zo hoog boven mijn hoofd. Nee, ik hou van jou tot voorbij de rivier. En ook datzelfde geldt weer voor God en voor zijn liefde. Alleen God kent de diepte van zijn liefde. En als je die liefde wilt zien, kijk dan naar het kruis. Bedenk wat daar gebeurde in de uren ervoor, hoe Jezus leed. Iedere daad van de hemel openbaart Gods heerlijkheid. En iedere daad van Jezus deed hetzelfde. Het draait dus niet om mij. En het draait niet om ons. Wij zijn als een papieren vliegtuigje ten opzichte van Gods glorie. Maar in die glorie wil hij dicht bij ons komen. En om ons bewust te zijn van die glorie, dat hebben we nodig om te begrijpen wat ook zijn liefde inhoudt. De De plek die wij daarin hebben, is eigenlijk dezelfde als wat God zelf doet. Gods belangrijkste taak, ik schreef het ook even in de informeel, wat staat er op de agenda voor de personeelsvergaderingen in de hemel? Gods glorie laten zien. Hoe maken we vandaag weer Gods glorie bekend? En datzelfde staat op onze agenda. Als wij met God personeelsvergaderingen zouden houden, dan zou hij zeggen, wat doe jij er vandaag aan om mijn glorie te laten zien? Hoe word ik vandaag in jouw leven zichtbaar? Hoe ga jij van mijn grootheid vertellen aan de mensen om je heen? Wat mag ik vandaag doen door jou heen? Door de ontmoeting die Mozes met God had, schitterde zijn gezicht en zijn gezicht weerspiegelde hem. Dus we veranderen ook naar het beeld van God als we een glimp van zijn heerlijkheid hebben gezien. En we mogen dat gewoon doen ook met de woorden van Psalm 84. En met die dichter zeggen, met nu de kennis die je hebt van die grootse grootheid van God. Ik hou van uw huis, machtige Heer. Ik verlang naar uw tempel, levende God. Met heel mijn hart wil ik bij u zijn. Machtige Heer, mijn koning, mijn God. Zelfs mussen wonen in uw tempel. Zwaluwen maken een nest bij uw altaar. Ze zorgen er voor hun jongen. Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis, want zij kunnen u altijd danken. Gelukkig zijn mensen die verlangen naar u, want bij u vinden ze kracht. Als ze door droge velden lopen, worden die groen en fris. Uw regen laat alles weer groeien. Ze worden steeds sterker. Ze gaan door tot ze in Sion zijn. En daar zullen ze u ontmoeten, God. En dat stukje. Als ze door droge velden lopen, worden die groen en fris. Dat is de kant die wij ook zien. In onze levens komen die droge velden voor. Strijd, moeilijkheden, verdriet en pijn. Maar als we zeggen, mijn huis is volledig gevuld met zijn glorie, dan dragen ook deze periodes bij tot de glorie van God. Ook als jij dat niet zo ervaart. En ik weet dat hier genoeg mensen zijn die zeggen, ja, dat klopt. Ik heb dingen meegemaakt in mijn leven en op dat moment zag ik niet hoe het in elkaar zat. Maar daarna ervoer ik dat als ik mij maar tot God richt en als ik het daar zoek en het daar blijf zoeken, dan word ik weer gevuld met die glorie. En dan kom ik er doorheen. Is dat makkelijk? Nee. Is het mogelijk? Absoluut. Omdat het altijd om hem gaat en hij daarin altijd bij je is. Het gaat niet om jou. Als wij door droge velden lopen, worden ze groen en fris. Uw regen laat alles weer groeien. We worden steeds sterker. We gaan door tot we in Sion zijn. En daar zullen wij u ontmoeten, God. En de ogen waarmee wij kijken, die zijn dan cruciaal. Kijken we verder dan wat we in het natuurlijke zien? Durven we ook Gods glorie erover te laten schijnen? En vanuit Gods grootheid houdt hij van je en kent hij je. En vanuit diezelfde grootheid leren we hem steeds beter kennen en zo ook steeds meer van hem houden. Wij zijn gloriedragers en die glorie komt steeds meer in ons tot uiting. Want er is altijd meer van God.